vlak voor het eten, dus dat
okay.
Heb ik denk ik net genoeg.
Zeker, dank.
En ik had het scherp dat jij je ook had aangemeld, maar daar was ik ook wel van uitgegaan.
Ja. Jan zei tegen mij net, voor het eten, je staat nog niet op het lijstje. Ik zeg, nou, ja, goed, ik weet niet aan welk lijstje hij refereerde, dus...
Nee, dat weet ik ook niet.
Ik dacht dat
dat... Want het lijstje is niet doorgestuurd, alleen maar naar jou.
Komt wel goed. Het komt ook wel goed.
Vast wel.
Zeker.
Ik had in het beslispunt gezet adviseren.
Ja.
En
het adviseren van.
Ja, en dat was volgens mij was de voorkeur daar om. Was dat weer het aangeven van. Alleen meegeven. Meegeven van opmerking of zoiets.
Ja, in de technische, of in de sessies daar vanmiddag kwam het ook gewoon even te sprake.
Ja.
Toen stelde dus ook een van de collega's de vraag van, ja, maar mogen wij dan nog niet dit of dat inbrengen? Ja, dan ga je de visie opnieuw doen. En het gaat echt over de uitvoering. Dus
ja.
We moeten niet een nieuwe discussie krijgen met allemaal nieuwe onderdelen die we er toch in willen fietsen.
Je baseert je wel op. Wat er al ligt.
Het kader is dit. En er is een amendement en een motie. Nou, dat vormt jouw framework. En binnen dat framework volgen wij langs de zijlijn. Van wat gebeurt er nou in opbouw van dat uitvoeringsprogramma.
Ja.
Hoe komt die roadmap van die uitvoering er nou straks uitzien? En als je nou zegt van, hebben een motie op innovatie aangenomen, maar we zien helemaal die niet terug. Dan kun je dus inderdaad in die vierde klankbord in die sessies je vinger opsteken. Hey, ik zie innovatie niet terug.
Ja.
En dat staat wel in het kader. Nou, dat is een argument om te zeggen van dat moet er alsnog in.
Ja.
Dat is jouw stream.
Ja.
En normaal als ik dan hier de presentatie erbij inzet,
ja.
Nou, is het jouw visie.
Mijn collega komt ook, dus dan ga ik zo even. Franco is onze hoofdaanvoerder op dit thema, maar ga er zo zitten.
Zet je dit uit? Je hebt de presentatie al voor op de scherm staan. En eigenlijk aan het eind kun je de presentatie uit.
Ja.
De presentatie komt er ook uit.
Ja,
dan komen die in het midden, dan schakelen die gewoon.
Ja.
Nou, dat krijgen ze allemaal wel mee.
Sowieso de vraag over het parkeren gekregen, dus een deel is met de auto.
Dit lukt verder zo?
Ja,
hoef ik eindelijk
moest mijn broeder
toch wel.
Goed hoor. Deze broeder.
Ja. Goed, ja, dat is een ding, hè. Een beetje wennen wel.
Dat
is wel. Ik denk dat hij allemaal ook
bellen.
Wat was dat hier nu met uitzending?
Ik weet niet precies waarom, maar je belt.
Ik weet het wel.
Ja.
Dat is heel erg interessant.
Ik bied wij nog wel aan gemeenteoplossingen en ik denk dat gemeenteoplossingen.
Ja, maar ik vind het wel spannend. Dan kan ze vanaf niet slapen.
Wel. Zij wonen in een lommerrijke omgeving.
Hallo.
Ik heb
een
vraag.
Hallo.
Ik ben
erin
en
dan
loop
ik door naar de.
Ik zag in het boek.
Ja, ik heb het gevoel. Zullen we gaan beginnen? Goedemiddag allemaal. Goedenavond allemaal. Het is 7:00. Ik open deze vergadering. Van harte welkom bij onze commissievergadering Ruimte, Natuur en Duurzaamheid van 8 oktober 2025. Mijn naam is Marianne Uiterwilgen en ik ben vandaag uw voorzitter. Ik wens u allen een hele goede vergadering. We hebben een afmelding van de heer Blijenberg. Op de conceptagenda van vandaag staat één onderwerp, het rekenkameronderzoek een vol stroomnet. En we eindigen met de rondvraag. Is er iemand die nu al aangeeft dat hij iets voor de rondvraag heeft? Nee? Oké. Mevrouw Goeman, ik zie u helemaal niet. Dus als u uw vinger... Helemaal goed. Daar hou ik u aan. Meneer Van Elderen heeft een vraag. Oké, kunt u nu al aangeven waar het over gaat?
Over migrantenhuisvesting. En de ruimte die dat gaat in beslag nemen.
En de ruimte. Oké. Dan kan het college zich daar alvast een beetje op voorbereiden. Kan ik de agenda zo met de voorgestelde behandeltijden per agendapunt vaststellen? Ja, dan gaan we naar agendapunt 3. Ik heb één mededeling. De provincie Flevoland organiseert op 3 en 6 november de cafés landelijk gebied. Deze bijeenkomsten zijn onderdeel van de integrale uitvoeringsaanpak landelijk gebied. Staten en burgerleden zijn uitgenodigd om aanwezig te zijn. En meer informatie vindt u op de kalender of op de uitnodiging in uw postvak. Het is een mooie aansporing om eens in het postvak te kijken. Zijn er aan de hand van de commissie nog mededelingen? Dan gaan we naar agenda punt 4. Vaststellen van de besluitenlijst. Kunnen wij de besluitenlijst van 10 september vaststellen? Ja, dat doen we dan hierbij. Dan komen we bij agenda punt 5. Het rekenkameronderzoek. Een vol stroomnet. We gaan het beeldvormend bespreken. We hebben er 90 minuten de tijd voor. Ik zeg alvast voor de mensen die thuis meekijken. De stream die van de presentatie... Die loopt niet mee. Dus die kunnen we niet gelijk uitzenden. Het is wel zo dat die op de website staat. Dus als u even schakelt naar de website, kunt u hem toch volgen. Ik wil de heer Sandhagens, bestuurder, directeur van de Randstedelijke Rekenkamer... en mevrouw Hebels, projectleider bij de Randstedelijke Rekenkamer... en de heer Van Baren, onderzoeker bij de Randstedelijke Rekenkamer... van harte welkom heten en op de publieke... tribune, portefeuillehouder Hofstra. U heeft in de gesprekswijzer kunnen lezen over het wat, waarom en hoe van dit agendapunt. Ik wijs u nog graag even over waar we het wel over gaan hebben en waar we het niet over gaan hebben. Dat staat in de gesprekswijzer. Ik geef nu het woord aan de heer Sandhagens voor een introductie en daarna aan mevrouw Hebels voor de presentatie.
Hartelijk dank, voorzitter, en dank ook voor de uitnodiging om hier te mogen zijn. Voordat Barbara Hebels het rapport zal presenteren, inderdaad een paar inleidende woorden van mijn kant. Al hoef ik het onderwerp eigenlijk nauwelijks te introduceren. Ook deze week was er in de media weer veel aandacht voor netcongestie. Dit keer naar aanleiding van de brief hierover van de minister van Klimaat en Groene Groei aan de Tweede Kamer. En vandaag ook landelijke berichtgeving over megabatterijopslag in Flevoland. Het is een urgent en complex maatschappelijk vraagstuk dat voortvarend en slim moet worden aangepakt. Het elektriciteitsnet loopt meer en meer aan tegen zijn grenzen. Op piekmomenten is er onvoldoende capaciteit om elektriciteit te vervoeren. En dat speelt in heel Nederland en ook in Flevoland. Het gevolg is dat bedrijven en soms ook woonwijken geen grotere of nieuwe aansluiting kunnen krijgen. Als we ook in de toekomst willen kunnen vertrouwen op een stabiele levering van elektriciteit... dan is het nodig om het net uit te breiden en efficiënter te gaan gebruiken. En daarom is het ook van belang dat de provincies keuzes maakt om zo spoedig mogelijk knopen door te hakken hoe het toekomstige regionale energiesysteem eruit moet komen te zien. Wij hebben onderzocht hoe de provincies vorm en invulling geven aan hun rol bij het tegengaan van netcongestie. Daarbij hebben we ook de samenwerking tussen provincies, mede-overheden en de netbeheerders onderzocht. Het tegengaan van netcongesties vraagt immers om goede samenwerking. Het is echt een kwestie van samen de schouders eronder zetten. Ook met burgers en bedrijven die initiatieven willen en kunnen nemen om het stroomnet efficiënter te gebruiken. We hebben gekeken naar wat de provincies binnen hun mogelijkheden doen en hebben ze daarop beoordeeld. En daar zijn wij overwegend positief over. Al is er zeker ruimte voor verbetering en voor Flevoland hebben we dan ook 9 aanbevelingen gedaan. Wij hopen dat het rapport bijdraagt aan een goede gedachtenwisseling binnen uw commissie en met gedeputeerde staten. En we hopen natuurlijk dat ons rapport helpt bij het verder versterken van de Flevolandse aanpak van netcongestie. En dan geef ik nu graag het woord aan Barbara Hebels.
Dankjewel, Martin. Dank, voorzitter. Ik neem jullie graag mee in ons rapport. Een vol stroomnet. Het stroomnet zit vol, ook in Flevoland. En hiermee bedoelen we dat er tijdens de piekuren van het gebruik van elektriciteit niet meer genoeg capaciteit op het net is om die elektriciteit te vervoeren. Flevoland heeft al een tijd last van netcongestie, zowel op het hoogspanningsnet als op de lagere spanningsniveaus. Het hoogspanningsnet van Flevoland is, zoals u weet, verbonden met dat van de provincie Utrecht en Gelderland, de zogenaamde FGU-pocket. In deze regio moeten 4 hoogspanningsstations worden verzwaard. En dat gaat niet vanzelf. Als het goed is, kan ik hem zo verder klikken. De provincie is deels afhankelijk van wat in andere provincies gebeurt. Zie ook het nieuwsbericht op dit plaatje. Ook gedurende ons onderzoek werd de situatie rondom netcongestie in Flevoland, net als in de andere provincies, steeds ernstiger. De wachtlijst voor bedrijven is verder opgelopen en mogelijk dat ook in de toekomst woningbouw wordt geraakt. In enkele gevallen is hier al sprake van. Ook de rol en de aanpak van de provincie was tijdens ons onderzoek in ontwikkeling. En ook nu is het niet alleen in Flevoland, maar ook in de andere provincies nog zoeken naar de precieze rol van de provincies. Ik zal jullie nu eerst kort wat vertellen over ons onderzoek. We hebben een provincievergelijkend onderzoek gedaan, waarbij we inspirerende voorbeelden uit de 4 randstedelijke provincies in elk rapport hebben opgenomen. Dus we hebben naast Flevoland ook gekeken naar Zuid-Holland, Noord-Holland en Utrecht. En we hopen dat PS en GS kunnen leren van de verschillende inspirerende voorbeelden uit de andere provincies. Ons onderzoek, de dataverzameling, heeft plaatsgevonden van februari 2024 tot mei 2025. En die dataverzameling bestond uit, naast het raadplegen van verschillende beleidsdocumenten, voornamelijk uit het doen van interviews met ambtelijke en bestuurlijke betrokkenen bij de provincies, bij verschillende gemeenten, bij netbeheerders Liander en Tennet en ook bij het Rijk, bij KGG, zijn we verschillende keren langs geweest voor een interview. Daarnaast hebben we ook in alle 4 de provincies een Energy Board, dat is het bestuurlijke overleg op het gebied van netcongestie en energie, zoals u waarschijnlijk weet, bijgewoond. En tot slot hebben we ook gebruik gemaakt van een expert review, waarbij we professor Marjolein Dieperink, bijzonder hoogleraar energietransitie en klimaatverandering, en Jacco Karens, juridisch adviseur duurzaamheid en recht bij AT Osborn, hebben geraadpleegd. En we hebben hun, zoals u heeft kunnen zien, hun expert reviews meegenomen in kaders in ons rapport voor extra inspiratie en verdieping. We hebben dit onderzoek gedaan naar wat we soms noemen een rijdende trein. Zoals ik net al heb laten zien, is netcongestie in de afgelopen jaren steeds verder verergerd. We hebben dan ook geen onderzoek gedaan waarbij we alleen terug hebben gekeken en beoordeeld of de provincie haar taken goed oppakt. Maar ook meegekeken en gekeken naar hoe geeft de provincie vorm en invulling aan haar rol bij het tegengaan van netcongestie. Nog even wat over die rol van de provincie, voordat ik verder inga op de uitkomsten van het onderzoek. Het is belangrijk om te weten dat de provincie de regie voert bij de regionale energieinfrastructuur en het versnellen van netuitbreidingen en verantwoordelijk is voor de bestuurlijke afstemming in de regio, maar dat tegelijkertijd de bevoegdheden van de provincie beperkt zijn. De provincie kan geen regels stellen aan de opwek, het transport en de levering van elektriciteit. Het aanleggen van het net ligt bij de netbeheerders en bij veel projecten zijn gemeenten het bevoegd gezag. De provincie Flevoland werkt aan het tegengaan van netcongestie samen met netbeheerders en gemeenten en ook in nauwe samenwerking met het Rijk. Dat zal ook steeds in mijn verhaal terugkomen. Dat doet ze in drie sporen die ik straks verder zal toelichten. Maar eerst neem ik jullie graag mee in onze hoofdconclusie. De Rekenkamer concludeert dat de provincie haar rol bij het versnellen goed heeft opgepakt. Bij de andere sporen is er nog meer nodig. Wat goed gegaan is bij het versnellen is dat de provincie de samenwerking met netbeheerders en gemeenten goed heeft opgepakt, een monitor heeft ontwikkeld en ook steeds bezig is om te kijken waar versnelling mogelijk is. Daarnaast heeft de provincie ook op de andere sporen niet stilgezeten. Ze heeft acties ondernomen om slimme oplossingen te stimuleren, onder meer met een subsidie slimme oplossingen. En er is een start gemaakt met het integraal programmeren. Wel zijn er een aantal verbeterpunten die ik nu kort zal toelichten. Het eerste verbeterpunt is dat de provincie scherper beleid kan formuleren rond slimme oplossingen. Zo kan de provincie duidelijker doelen formuleren en duidelijker aangeven hoe verschillende instrumenten zoals de genoemde subsidie en hubregisseurs met elkaar samenhangen. Daarnaast heeft de provincie het integraal programmeren minder gedegen uitgewerkt. De provincie kan meer concrete keuzes maken in de energievisie bijvoorbeeld. Daar zal ik straks nog verder op ingaan. Een ander aandachtspunt is het behouden en versterken van kennis in de provincie. Doordat de provincie tijdelijke middelen krijgt, wordt er gekozen voor tijdelijke inhuur van expertise. Dit zorgt voor kwetsbaarheid. Kennis kan ook snel weer verloren gaan. Het laatste aandachtspunt gaat over het ophalen en delen van ervaringen van gemeenten. De provincie kan nog meer doen in het slaan van een brug tussen gemeenten en netbeheerders en Rijk. Dan zal ik nu kort verder ingaan op de conclusies bij de verschillende sporen, waarbij ik steeds eerst het betreffende spoor kort zal toelichten. Het eerste spoor waar ik op in zal gaan is het spoor sneller bouwen. Daarbij is het belangrijk om te benoemen dat de provincie beperkt invloed heeft op het versnellen van netuitbreidingen. Provincies kunnen wel degelijk dingen doen, namelijk de ruimtelijke inpassing van netinfrastructuur daarop sturen en het tijdig op het spoor komen en waar mogelijk beperken van vertragingen van projecten. Die vertragingen daar iets aan doen ligt deels buiten de invloedssfeer van provincies. Denk aan een tekort aan mensen of materialen bij de netbeheerders. Maar aan andere oorzaken van vertragingen kan de provincie op sommige momenten wel iets doen. Zo kan er onduidelijkheid zijn over waar het bevoegd gezag komt te liggen of kunnen er problemen zijn bij het verwerven van grond. De Rekenkamer concludeert dat de provincie een actieve rol pakt om vertraging van projecten te voorkomen. Het duurde even voordat de samenwerking met netbeheerders goed ging lopen. In het begin ging dat minder en gemeenten gaven aan dat de communicatie niet zo goed verliep. Maar dat is in de afgelopen jaren steeds beter gegaan. En de provincie ondersteunt gemeenten en denkt mee als gemeenten met een probleem zitten. Ook is het actualiteitenoverleg netcongestie belangrijk bij de ondersteuning en het meedenken en het samenwerken tussen netbeheerders en gemeenten. Een factor die vaak voor vertraging zorgt is grondverwerving. En we hebben gezien dat de verschillende provincies, waaronder ook Flevoland, nog geen actief grondbeleid voeren om toekomstige vertraging te beperken. Wel zien we in Flevoland, en dat is niet in alle provincies nog het geval, dat zij wel eerste stappen zetten met een samenwerkingsovereenkomst met Liander om provinciale grond te gebruiken. Met name voor transformatoren. De eerste aanbeveling die we hebben op het spoor sneller bouwen wordt door GS aangenomen en gaat over het bevoegd gezag. Onze aanbeveling is: maak duidelijk wanneer en hoe de provincie het bevoegd gezag kan en wil overnemen. Werk daarbij uit in het omgevingsbeleid en het energiebeleid wanneer er sprake is van een provinciaal belang rond netcongestie. En wat de provincie doet als dit belang niet doeltreffend door gemeenten kan worden behartigd. Soms kunnen of willen gemeenten of het Rijk het bevoegd gezag niet op zich nemen. In Flevoland is dit nog niet aan de orde geweest, maar bij andere provincies is hier wel sprake van. Het helpt dan als de provincie van tevoren na heeft gedacht over wanneer zij het bevoegd gezag overneemt. Dit schept duidelijkheid naar partners en kan mogelijk tijd besparen. De tweede aanbeveling op het gebied van sneller bouwen neemt GS gedeeltelijk over. Zij noemt dat zij al afspraken maakt over het opstalrecht. Echter, onze aanbeveling bouwt voort op wat de provincie al doet en noemt om verdere inzet van verschillende vormen van grondbeleid te overwegen. Het gaat daarbij bijvoorbeeld over het toepassen van voorkeursrecht om een grondpositie in te kunnen nemen en grond te reserveren. Dit doet de provincie op dit moment nog niet. Wel is, zoals genoemd, inderdaad sprake van afspraken over recht van opstal met Liander. Komen we nu bij het volgende spoor, slimme oplossingen. Daarbij gaat het zowel om energiehubs waar bedrijven samenwerken om het elektrisch gebruik af te stemmen en mogelijk netcongestie te beperken, als om individueel elektriciteitsgebruik van bedrijven aanpassen en dus voorkomen dat alleen op of voornamelijk op piekmomenten het net wordt belast. Gezondheid. We zien dat slimme oplossingen langzaam van de grond komen. Dat is niet iets specifieks voor Flevoland, dat zien we overal. Omdat samenwerken tussen verschillende bedrijven op bedrijventerreinen waar de organisatiegraad nog vaak laag is, tijd kost. Dat juridisch complex is, er moeten nieuwe groepscontracten gemaakt worden en ieders rol daarbij moet duidelijk zijn. En ook de netbeheerder is steeds nodig, maar niet altijd gelijk beschikbaar. Tegelijkertijd is ook de mate van effectiviteit van energiehubs voor het oplossen van netcongestie nog niet duidelijk. De provincie Flevoland zet goede stappen om slimme oplossingen te stimuleren. De provincie zet zich in om kennis te delen, doet ze met hubregisseurs en ook op verschillende andere manieren. Ze heeft een subsidie voor slimme oplossingen en loopt ook voorop doordat zij een batterijafwegingskader heeft opgesteld. Het is daarbij wel belangrijk om aan te merken dat de provincie op dit moment nog niet kan sturen op energie. Wel constateert de Rekenkamer dat de provincie haar aanpak explicieter kan omschrijven en vastleggen. En dit is juist op dit thema van belang, omdat er nog veel onzekerheden zijn rond hubs. Ook wat betreft de bijdrage aan het tegengaan van netcongestie. Daarom is het helder omschrijven van doelen en monitoring van het bereiken van die doelen heel belangrijk. Daarom komen we tot de volgende aanbeveling. Maak de doelen gericht op slimme oplossingen concreet en geef aan hoe de verschillende inspanningen en plannen samenhangen en bijdragen aan de realisatie van deze doelen. En deze sluit daar nog verder op aan. Houd bij de monitoring van energiehubs bij wat in de praktijk goed werkt en wat knelpunten zijn bij het opzetten van energiehubs. Zie actief toe op wat de bijdrage van energiehubs is aan het verminderen van netcongestie. Deze twee aanbevelingen richten zich dus beide op energiehubs. Dan hebben we ook een aanbeveling over een andere slimme oplossing. Verken bij de uitvoering van het actieplan Flevoland de mogelijkheid van netbuis bouwen. En om dit verder te stimuleren via het omgevingsbeleid. Bijvoorbeeld via het inpassen van gebiedsmaatregelen in de leefomgeving. De vorige aanbevelingen werden beide door GS overgenomen. Bij deze aanbeveling geeft GS aan dat ze de aanbeveling gedeeltelijk overnemen. Daarbij merkt GS op dat het voor de provincie de bevoegdheden beperkt zijn. Ook hier geeft de Rekenkamer aan dat we rekening houden met die beperkte bevoegdheden en dat het gaat om het verkennen van het stimuleren van netbewust bouwen. Netbewust bouwen gaat niet alleen over toevoegen van woningen, maar gaat ook over het hele gebied netbewust inrichten. En er is dus mogelijkheden om met gebiedsgerichte maatregelen, denk aan batterijen of... ja, precies, een laadplein te zorgen voor netbewust bouwen. Dan komen we nu bij het integraal programmeren. Eerst wederom een korte toelichting. Bij integraal programmeren gaat het over het aanbrengen van samenhang tussen ruimtelijke ontwikkelingen en energieinfrastructuur. En dit is iets wat de provincie nadrukkelijk samen doet met de mede-overheden en netbeheerders en waarbij ook de bevoegdheden verspreid zijn over deze verschillende partijen. De belangrijkste producten van het integraal programmeren zijn het PMIC, dus de prioriteitenlijst van energieprojecten, de energievisie en een uitvoeringsprogramma. De belangrijkste conclusies bij het integraal programmeren zijn dat de provincie het proces van integraal programmeren heeft doorlopen, maar dat ze dit minder uitvoerig heeft gedaan dan de andere provincies die wij hebben onderzocht. Dat zit hem onder andere in het opstellen van het energieperspectief, waarbij de provincie met name abstracte principes heeft geformuleerd. Bijvoorbeeld neem energie aan de voorkant mee bij het maken van ruimtelijke plannen. Maar vervolgens deze abstracte principes niet verder heeft uitgewerkt. Ook zien we in de volgordelijkheid dat het PMIC, de prioriteitenlijst bij andere provincies, volgt uit de energievisie. Dus vanuit de visie die je maakt, maak je een volgorde van projecten. En in Flevoland is dit meer gelijktijdig gedaan, waardoor het lastiger of in ieder geval minder navolgbaar is of dit vanuit de energievisie is opgesteld. Daarnaast zien we dat verschillende gemeenten aangeven, en dit zien we ook bij andere provincies terug, dat de uitkomsten van het integraal programmeren nog onvoldoende duidelijk zijn. En kan het proces, de rolverdeling en het resultaat helderder gecommuniceerd worden. Voor alle provincies geldt ook dat het nog zoeken is hoe de energievisie een plek kan krijgen in het ruimtelijk beleid. En de uitgangspunten en keuzes die je in de energievisie maakt kan laten landen in bijvoorbeeld het ruimtelijk beleid. Hier hebben we de reflectie van de experts even eruit gelicht als inspiratie. Een concrete manier om hier meer invulling aan te geven is het reserveren van grond voor toekomstige netuitbreidingen. Daarbij kan de provincie beperkingen stellen aan gemeenten in de directe nabijheid van middenspanningsnetten via regels in de omgevingsverordening. Het Rijk doet dit al met het hoogspanningsnet. En ook hier kan de link met het grondbeleid gemaakt worden. Dan de volgende aanbeveling die GS overnemen. Werk het energieperspectief nader uit met concrete keuzes. En die concrete keuzes die volgen uit de leidende principes. En bespreek deze keuzes ook met PS. De volgende aanbeveling, die ook door GS is overgenomen, betrek gemeenten en netbeheerders bij het verder vormgeven van de keuzes uit de energievisie en maak wederzijdse verwachtingen en rollen helder voor het verdere proces van het integraal programmeren. Dan komen we nu bij, we zijn de sporen door, komen we nog bij andere belangrijke hoofdstuk uit ons onderzoek, de Energy Board. Tijdens de presentatie heb ik al meermaals benadrukt hoe belangrijk samenwerken is en hoe belangrijk het samenwerken met netbeheerders, gemeente en Rijk is. De Energy Board is daartoe het belangrijkste vehikel, maar zeker niet het enige. En in de Energy Board, waar we dus ook een keer hebben aangesloten, hebben we meegekeken en ook in de gesprekken gekeken naar hoe ziet die samenwerking eruit. Hier hebben we een aantal aanbevelingen specifiek voor Flevoland, maar ook aanbevelingen die we aan alle provincies doen. En even belangrijk, de Energy Board, de naam zegt het al, gaat over netcongestie, maar ook breder over energie. Wat we zien is dat de Energy Board in Flevoland zorgt voor een betere afstemming en een gedeeld gevoel van urgentie tussen netbeheerders en gemeente en de provincie. En dat het in het begin zoeken was, maar steeds beter gaat in elkaar vinden. Tegelijkertijd zien we wel dat er het meerdere malen is voorgekomen dat eigenlijk de overheden door de netbeheerders verrast zijn. En dat er informatie door de netbeheerders laat gedeeld is. Dit blijft nog steeds een aandachtspunt. Ook zien we, en dat is niet alleen in Flevoland zo, dat het wederzijds gesprek nog onvoldoende van de grond komt. Het is ook, er is ook tijd nodig om dat vertrouwen op te bouwen. Daarnaast merken we, zoals u allemaal weet, is netcongestie steeds erger en erger geworden. Maar zien we wel dat de urgentie van de situatie in bestuurlijk gesprek over de lange termijn in de weg staat. Daarom de volgende aanbevelingen. Zorg voor voldoende aandacht voor en scherpte in de belangrijkste bestuurlijke keuzes bij de agenda van de Energy Board. En zie erop toe dat waar relevant de Energy Board leidt tot concrete actiepunten voor de deelnemers. Dus spreek duidelijk af ook wie wat oppakt. Deze aanbeveling wordt door GS overgenomen. En dan een aanbeveling met een ABCD, hier de A en B alvast. Versterk de Energy Board als platform voor gecoördineerd leren. En ga ook meer het gesprek aan tussen ruimte en energie. Dat geldt voor de provincie, maar met name ook voor de gemeente. En we zien een belangrijke rol voor de provincie als brug tussen gemeente en netbeheerders en Rijk. Dus zorg dat je een actieve rol neemt in het ophalen en delen van ervaringen van gemeenten. En kijk ook hoe het ruimtelijk domein beter vertegenwoordigd kan zijn. Dan het tweede deel van deze aanbeveling. Investeer in de samenwerking met netbeheerders. En daarbij gaat het zowel over de informatievoorziening en daar aandacht voor vragen. Maar ook over zachte aspecten van het samenwerken. Dus elkaar ook meer ontmoeten en meer zien in inzicht krijgen in wat elk beweegt. En tot slot een belangrijke is evalueer de samenwerking periodiek en kijk waar bijsturing nodig is. Ik wil jullie allen hartelijk danken voor jullie aandacht en kijk uit naar de vragen.
Dank u voor de presentatie, was helder. We gaan een vragenrondje doen. De Rekenkamer heeft aangegeven dat ze het liefst na een vraag meteen willen antwoorden. Dus ik zou wel graag van u dan willen dat u geen herhaalvragen stelt. En van u, als u al een keer antwoord gegeven heeft op een vraag, dat u daarnaartoe gewoon verwijst. Dat heb ik. Want dan blijft het voor iedereen interessant. Wie heeft er vragen? De heer Schipper van de Partij van de Dieren. Daar begin ik mee en dan daarna maak ik het rondje zo af. Meneer Schipper.
Ik word fijn gecorrigeerd, dus bedankt. Mag ik ook twee vragen stellen? Of
je mag twee vragen
voor
stellen,
ja,
maar het is wel één per persoon. Eén iemand die twee vragen stelt. Dat lijkt me beter ja. Als dat we steeds heen
ja,
en weer gaan.
Precies, ja. Dat dacht ik ook. Ja, dank u wel. Nou, eerste plaats bedankt voor de presentatie. En ook bedankt voor het uitgevoerde onderzoek. Ik vond het een heel helder, goed leesbaar rapport. Zeker als je het vergelijkt met sommige ambtelijke stukken die we wel eens te lezen krijgen, dan was het taalgebruik echt verademing, voor mij tenminste wel. Ook die verklarende woordenlijst was heel fijn. Die kaders en de voorbeelden die genoemd werden. Nou, mooi ook dat er een lijst met aanbevelingspunten uit zijn gekomen. Die eigenlijk bijna één op één door het college worden overgenomen. Ik heb wel twee vragen nog. De eerste is, ik mis eigenlijk nog één onderwerp. En dat is voor mij eigenlijk een beetje de olifant in de kamer. Dat is energiebesparing. Dat wordt eigenlijk nergens genoemd. Is het überhaupt niet overwogen of is het een bewuste keuze om daar niets over te schrijven? En de tweede is dat het gaat over het tijdspad waarin het onderzoek is geweest. U gaf aan dat is van januari, of wat is het? In ieder geval vorig jaar tot begin van dit jaar, zeg maar. Dus ik ben benieuwd, zijn er nu in de tussentijd nog nieuwe inzichten of belangrijke nieuwe ontwikkelingen geweest die niet meegenomen konden worden, maar die nu misschien wel interessant zijn om nog te vermelden? Dat was het.
De oorzaken van netcongestie zijn niet onderzocht. Hè? Dus misschien kan er. Dus ik weet niet of er een goed antwoord op uw eerste vraag kan komen. Maar we gaan het zien.
Als ik dat even mag verhelderen. Het is wel iets waar de provincie natuurlijk beleid op kan maken.
Ja, dank u wel, voorzitter. En dank voor de complimenten en de twee vragen. Ik zal beginnen met de eerste vraag. Die ging over energiebesparing. En of het een bewuste keuze was om daar niet op in te gaan. Dit was inderdaad een bewuste keuze. Omdat energiebesparing, ondanks dat het heel belangrijk is, in beperkte mate een oplossing is voor netcongestie. Netcongestie is file op het stroomnet of het elektriciteitsnet. En die file is er vooral in de spits, als er veel elektriciteit wordt gevraagd. En energiebesparing gaat vooral over de totale hoeveelheid energie die nodig is. Daarnaast zie je dat de relatie tussen energiebesparing en netcongestie een ingewikkelde is. Energiebesparing is namelijk geen elektriciteitsbesparing. Om energie te besparen is soms meer elektriciteit nodig. Denk aan warmtepompen of elektrische auto's. Dus energiebesparing kan ook zorgen voor meer stroom. Waarschijnlijk zijn er ook veel aanvragen in de wachtrij voor een elektriciteitsaansluiting. Dat weten we niet zeker, want daar hebben we geen inzicht in. Maar die gaan over bedrijven die willen elektrificeren. En wat ik al zei, energiebesparing is dus niet automatisch een lagere piekbelasting. Dus ondanks dat energiebesparing belangrijk is, is het niet iets wat bij netcongestie op de voorgrond staat. Dat was de eerste vraag. En de tweede vraag is of er in de tijd nog nieuwe inzichten zijn, nieuwe ontwikkelingen die we hadden mee kunnen nemen. Kijk ook even of jullie dingen hebben. Natuurlijk, nou hebben we net deze week weer een nieuwe kamerbrief over netcongestie. Maar ik zie vooral dat het eigenlijk steeds nog weer erger is geworden. Ik denk wel dat er nog allemaal dingen zijn die belangrijk zijn om de komende tijd in de gaten te houden. Dan gaat het over een algemene maatregel van bestuur. En of inderdaad de provincie in bepaalde gevallen wel meer kan sturen op energie. En nou, onze aanbeveling over het monitoren van energiehubs is denk ik ook omdat dat nog weer verder in ontwikkeling is. Inmiddels zijn provincies ook daar al wel weer verder in. Maar ik denk dat vooral ook het komend jaar interessant wordt over wat daar allemaal gaat lukken en hoe dat zal gaan.
Mevrouw Noordman, ik had gezegd dat we zo rondgingen. Ja, mevrouw Noordman.
Dank u wel, voorzitter. En ik sluit me ook aan bij de complimenten van collega Schipper. Het kan denk ik niet vaak genoeg gezegd worden wat voor mooie onderzoeken er eigenlijk opgeleverd worden door de Rekenkamer. Ik had een tweetal vragen. Allereerst, er werd al even kort aangestipt welke mogelijkheden er bijvoorbeeld zijn binnen de beperkte bevoegdheden van de provincie wat betreft netbewust bouwen en het verkennen daarvan. Zou dit misschien nog even wat nader toegelicht kunnen worden? En de tweede vraag is misschien net iets buiten de scope van het onderzoek, maar dat laat ik jullie zelf oordelen. Ik kan ook heel goed snappen als er niet direct een antwoord voor is. Maar in hoeverre is bijvoorbeeld energierechtvaardigheid een aandachtspunt binnen het Flevolands beleid? Dank u wel.
Of u op de tweede vraag, ik denk dat dat buiten het scope van onderzoek valt, maar misschien dat u er iets over kunt zeggen. De eerste vraag kunt u wel beantwoorden,
ja,
denk ik.
Dank u wel, voorzitter. Op de tweede vraag zou inderdaad mijn antwoord ook zijn dat dat buiten de scope van het onderzoek valt. Wat betreft netbewust bouwen, Reinier, zou jij die willen oppakken?
Uw vraag ging wat er in omgevingsbeleid aan gedaan kan worden. Ik denk allereerst dat voor een deel is het zo dat de provincie daar buiten omgevingsbeleid ook iets aan kan doen, namelijk in contact met gemeenten in het inhuren van expertise. Binnen het omgevingsbeleid gaat het dan dus vooral over de gebiedsgerichte maatregelen die de experts noemden. En onze aanbeveling is verken in hoeverre dat kan, want dat is ook nog een beetje onontgonnen gebied. Maar het is wel belangrijk, omdat het gaat over het voortzetten van woningbouw. Dus onze aanbeveling is vooral, kijk wat er kan en wat er mogelijk is en ga dat onontgonnen gebied ontginnen. Zodat je in elk geval niet kansen laat liggen. Ik denk dat de aanbeveling vooral daarover gaat.
Mevrouw Den Boer.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, ook namens D66 de complimenten voor het rapport. En het is al een aantal keren is het genoemd. Hè. Op 29 september heeft minister Hermans een brief gestuurd. Die heet de rol van energiegemeenschappen in het energiesysteem. Minister Sandhagens heeft er ook al aan gerefereerd. Nou, uiteraard heeft hij die brief niet mee kunnen nemen, hè, want de brief was te laat of het rapport was te vroeg. Een van de twee. Maar ik vroeg me af, waar zouden eventueel energielandschappen op wijkniveau, hè, dus dat inwoners zelf dat initiatief nemen, waar zou dat kunnen passen? Past dat dan bijvoorbeeld binnen dat netbewust bouwen? Of past dat binnen slimme oplossingen? Waar zouden we dat kunnen in de toekomst in kunnen plaatsen?
Dank u wel, ook voor de complimenten en de vraag. Inderdaad, heel interessant, die energielandschappen op wijkniveau. Ik denk dat je dat zou kunnen vergelijken met slimme oplossingen als energiehubs, waar bedrijven ook dus op een wijk, maar dan dus een bedrijventerrein met elkaar samenwerken en kijken of je samen tot een nieuw energiegebiedje kunt komen.
Ga ik verder, meneer Van den Berg.
Dank u wel, voorzitter. Ook wij spreken de dank uit voor de heldere en duidelijke presentatie en de aanbevelingen. De provincie Flevoland heeft een strategische positie in de aanpak van de nettransitie. En goed dat de aanbevelingen voor een groot deel zijn overgenomen of worden overgenomen. Daar zijn we wel content mee. Voor 50PLUS is het van belang dat deze rol gepaard gaat met transparantie, goede afstemming en een bescherming van de belangen van de inwoners. En daar heb ik twee vragen over. Ik mag twee vragen stellen, voorzitter. Ja? Eigenlijk zijn het er drie die ik zou willen vragen. Want ik heb wel een verduidelijking.
Dat wordt wel dubieus, maar stelt u vragen
over
hoor.
Over het energieboord. Ik had een vraag of er een regionaal coördinatieplatform is waar prioriteiten worden afgestemd. Is dat dat energieboord? Dat is één vraag. En hoe worden de maatschappelijke belangen zoals woningbouw en werkgelegenheid meegewogen? En de volgende, hoe worden bedrijven en burgers geïnformeerd over wachttijden en aansluitproblemen? Dat waren mijn vragen, voorzitter.
Kunt u die beantwoorden?
Ik ga mijn best doen. Ik zal misschien ook mijn collega's nog even aankijken. Dank u wel ook voor de complimenten en voor de vragen. De eerste vraag was of de Energy Board of de regionaal coördinatieplatform of dat via de Energy Board loopt. Kunt u nog iets meer toelichten wat u met regionaal coördinatieplatform bedoelt?
Een microfoon, meneer Van den Berg.
Microfoon praten, ja, dat was ik vergeten. Wij vroegen ons af of er een regionaal coördinatieplatform is en waar eventueel prioriteiten kunnen worden afgestemd. En dus dat is eigenlijk de vraag, is dat Energy Board?
In principe is dat de Energy Board.
Ik zag al iemand
maar misschien dat Reinier nog specifiek voor Flevoland kan aanvullen?
Ik denk dat het antwoord ja is met die kanttekening. U noemt prioriteiten. Het is een bestuurlijk overleg. Dus kijk, prioriteiten die worden in principe politiek bepaald. En met die boodschap gaan de bestuurders naar die tafel. Dus het is een overlegtafel.
Dan was de tweede, ja, nu worden het er drie, dan krijg ik het al moeilijker. De maatschappelijke, hoe maatschappelijke partijen geïnformeerd worden, was dat uw tweede vraag?
Ja. Microfoon aanzetten, hè?
Ja.
Het is wel goed dat ik twee keer de vraag kan stellen. Het is niet een herhaling, maar wel een verduidelijking. Hoe worden maatschappelijke belangen, zoals woningbouw en werkgelegenheid, meegewogen? Dat was de tweede vraag.
Ja, het is inderdaad dan...
prioriteiten.
Het is de Energy Board en een klankbordgroep waar die belangen worden afgewogen. Dan de derde vraag ging over hoe bedrijven en burgers op de hoogte worden gesteld van dat ze op de wachtlijst staan. Ja, daar hebben wij zelf geen onderzoek naar gedaan. Dat ligt bij de netbeheerder. Dus die informeren de bedrijven en eventueel burgers daarover.
Ja, zeker. Dank u, voorzitter. Ook dank de Rekenkamer namens de Jaar 21-fractie. Op zich een helder en duidelijk rapport waarin de nodige zaken worden aangetipt. Toch een tweetal vragen. Eentje die ging over de slimme oplossingen. Dat triggerde mij wel van individueel elektriciteitsgebruik aanpassen. Ik vraag me af wat er nou exact mee bedoeld wordt. En dan vooral uit de context waar de provincie dan eventueel wat in zou moeten doen. En de tweede vraag, dat is eigenlijk gerelateerd aan het nawoord wat ook in de rekenkamerrapport staat. Er zijn ook een aantal punten waar jullie tegen eigenlijk, tenminste een soort tegenargumenten geven op basis van de GS-standpunten. Nou zit er een stukje uitleg bij, maar kunt u daar nog iets meer voice-over aan geven van wat u daar nou exact mee bedoelt? Dank u.
De eerste vraag ging over individuele gebruik aanpassen, wat we daarmee bedoelen en ook wat de provincie daarmee moet. Het gaat mij vooral over dat je dus op twee manieren kunt kijken naar slimme oplossingen, waarbij eigenlijk inzicht krijgen in het individuele gebruik en op welke manier je dat kunt aanpassen om dus andere momenten van piek te hebben, maar ook om te zien wanneer je pieken zijn. Een belangrijke stap is om te komen tot collectieve oplossingen. Dus als bedrijven weten waar hun pieken zitten en waar hun mogelijkheden zitten om te schuiven, kun je met andere bedrijven gaan kijken hoe je daarop kunt samenwerken. En de rol van de provincie zit daar dus weer iets verder van af. Die kunnen daar kennis over delen en de samenwerking stimuleren.
Ja, misschien nog een kleine verduidelijking. U heeft het expliciet alleen over bedrijven. Oh, sorry. Oké, prima.
Ja, dan zou ik naar de volgende vraag gaan. De volgende vraag ging over de aanbevelingen en onze reactie op de aanbevelingen. Het zijn twee aanbevelingen waarbij GS aangeven dat ze de aanbeveling gedeeltelijk overnemen. Dat betreft de aanbeveling over grondbeleid en de aanbeveling over netbewust bouwen. Bij beide geeft GS aan dat ze het gedeeltelijk overnemen en geeft het daarna aan dat in het geval van grondbeleid, dat er al grondbeleid wordt gevoerd in de zin dat er al gebruik wordt gemaakt van opstalrecht. En ons repliek is eigenlijk dat we daarvan bewust zijn en dat we de aanbevelingen ook zo hebben geformuleerd dat GS de verdere mogelijkheden dient te verkennen. Bij netbewust bouwen zit het eigenlijk een beetje op dezelfde manier. Daar geeft GS aan dat de bevoegdheden van de provincie beperkt zijn bij netbewust bouwen. En ook dat geven we in ons rapport duidelijk aan dat het inderdaad beperkt is, maar dat het toch mogelijk is om met die gebiedsgerichte maatregelen om in ieder geval te verkennen, zoals mijn collega Reinier net ook helder heeft uiteengezet, om toch te kijken wat je daar als provincie kunt doen.
U had nog een vraag of is die inmiddels beantwoord?
Nou nee, dat was eigenlijk de eerste. U had het alleen expliciet over bedrijven. Het gaat niet over individuele inwoners van de provincie.
Daar doelde ik niet op. Bij het energielandschap waar we het net over hadden, zou je dat eventueel ook kunnen bekijken. Maar in dit geval ging het inderdaad over bedrijven.
Forum voor Democratie.
Dank u wel, mevrouw de voorzitter. Qua subsidieverstrekking en aanvraag, misschien koppeling aan de vorige vraag. Zijn er buurten of VV of sectoren die worden uitgesloten van eventuele subsidie? Of kan iedereen een subsidie aanvragen, particulier of zakelijk? Dank u wel.
Ik weet niet of het rapport daarover gaat. Nee, hè?
Nou, ik denk dat u deze vraag het beste aan GS kunt stellen.
Sterk Lokaal Flevoland.
Dank u wel, voorzitter. En heel erg bedankt trouwens voor de mooie presentatie over de stromen van Lonet. Ik had inderdaad een paar vragen. Hoe beoordeel je de Rekenkamer effectiviteit van de provinciale inzet in de Flevoland bij tegenaan van de netcongressie? Op welke concrete verbeterpunten ziet zij daarbij? Dan had ik nog twee vragen, maar dat is... In hoever maakte de provincie gebruik van haar wettelijke coördinerend bevoegdheden, bijvoorbeeld via de ruimtelijke ordeningen en samenwerking met de netbeheerders om de beschikbare netcapaciteitsstrategie te sturen? En welke lessen op inspirerende voorbeeld uit andere randstedelijke provincies acht de Rekenkamers toepasbaar voor Flevoland en wat... De vraag dat provinciale staten in beleid of uitvoering. Dank u wel, voorzitter.
Dank voor de complimenten en voor de vragen. Even kijken. De eerste vraag kan ik eigenlijk heel kort beantwoorden. Wat de provincie beter kan doen, dat zijn inderdaad de 9 aanbevelingen die we hebben toegelicht. De volgende vraag ging over wat de provincie... vanuit de ruimtelijke coördinatie kan doen, begrijp ik de vraag dan goed? Ja, ook daar hebben we net denk ik al bij stilgestaan. Met name dus ook die expert review waar aangegeven wordt dat de provincie op verschillende manieren toch wat meer ruimtelijk zou kunnen sturen. Komt daarbij aan bod. Met dus wel ook, Flevoland heeft dus ook een batterij... afwegingskader, maar het is dus ook nog zoeken naar, omdat de provincie niet mag sturen op energie, is het ook nog afwachten of hoe de algemene maatregel van bestuur vanuit het Rijk vorm zal krijgen. Inspirerende voorbeelden uit andere provincies. Ik denk dat alle genoemde voorbeelden in het rapport op zich ook voor Flevoland relevant zijn. Ik denk wel dat omdat Flevoland nog een been bij kan trekken op het gebied van integraal programmeren, dat Noord-Holland een inspirerend voorbeeld is waar ze al tot concrete keuzes met betrekking tot energie in relatie tot de ruimtelijke landing daarvan kan bekijken.
U had nog een vervolgvraag?
Ik had nog een extra vraag. En ik wou weten als er ook inderdaad van de elektronische inzetflexibele netlasten binnen het energiehubs op cruciale momenten op de opvang om de congres te verlagen. En met welke criteria KPI gelden dan een uurprofiel?
Die wordt heel technisch. Ik weet niet of het onderzoek daarover gaat.
dat valt buiten de scope van ons onderzoek.
PVV, meneer Boutkamp.
Ja, dank u wel, voorzitter. En allereerst, wij zijn een groot voorstander van de Randstedelijke Rekenkamer. En ook dit rapport heeft ons niet teleurgesteld. Dus ook van onze kant de complimenten. Wat wel een vraag die ons wil stellen is... In het rapport staat halverwege, pagina 13 staat het om precies te zijn, De wettelijke taken van de provincie in het tegengaan van netcongestie zijn begrensd, staat in het rapport. En dan staat er iets verderop dan de reflectie van de experts, taken en bevoegdheden van de provincie binnen het land. En daar wordt op een gegeven moment gezegd, er is echter geen vastomlijnde taak voor de provincies gedefinieerd. Dan komt er een uitleg van bepaalde wet en regelgeving. Sorry voor de lange inleiding, voorzitter, om te komen tot deze vraag. Zag de Randstedelijke Rekenkamer in haar onderzoek dan wel voorbeelden om die mogelijkheden van de provincie toch meer handjes en voetjes te geven, is mijn eerste vraag. En mijn tweede vraag die kwam spontaan op toen ik het antwoord hoorde op de vraag van mijn buurman over Noord-Holland. Zeg maar als inspirerende was ik wel heel nieuwsgierig. Wat hebben zij dan geleerd van het datacenter wat geplaatst is in, zeg maar, in hun provincie qua stroomverbruik?
Ik denk dat de tweede helemaal buiten orde van de vergadering is.
Maar nee, maar gezien de gezichten die ik zag daar zo, zoekt u wel aan, voorzitter.
Daar ging dit niet over. Dus volgens mij kunt u de eerste vraag beantwoorden.
Ja, misschien begin ik even met de tweede vraag, dat dat inderdaad buiten scope van het onderzoek valt. Maar ga er vooral met collega's in Noord-Holland over in gesprek, zou ik zeggen. Dan de eerste vraag ging over de wettelijke taken en dat die begrensd zijn en of wij de mogelijkheden zien voor de provincie binnen die begrenzing. Ik denk dat we daar ook net ook in de presentatie een aantal voorbeelden van hebben gegeven. Dus dat je met het verkennen van actief grondbeleid en het kijken hoe je ook binnen omgevingsverordening een aantal zaken kunt opnemen, toch meer kunt sturen.
Een vervolgvraag?
Ja, inderdaad, voorzitter, dank u wel. Want op diezelfde pagina, die 13, daar wordt dus gesproken over, ja, de netbeheerders zijn verantwoordelijk bij wet, hè, voor de fysieke infrastructuur en de nette transport en zo. En de landelijke netbeheerders weer verantwoordelijk voor dat en dat. En de energie maakt dan uitzonderingen. Maar eigenlijk, en waarvoor PS regels kunnen stemmen, ja, ik voel weinig mogelijkheden binnen als lid van Provinciale Staten om echt, ja, mee te kunnen gaan sturen wat echt van belang is voor onze provincie. En daar mis ik eigenlijk dit punt in. Maar misschien heb ik het verkeerd gelezen, hoor.
Meneer Ratering heeft ook een vraag.
Nou, die sluit hierop aan, want de provincie heeft natuurlijk wat duidelijk mogelijkheden op het gebied van grondpolitiek. Die kan onteigenen, die kan tracés aanwijzen, die kan dat allemaal doen. Want dat zou mijn volgende vraag zijn. Neemt u dan niet mee?
Hier wordt meegedacht.
Ja, dank u wel beide voor de vraag. Het is inderdaad zo, de ingewikkeldheid zit hem dus op het sturen op energie. En daar is het ook nog wachten op het Rijk, die dus met een algemene maatregel van bestuur gaat komen, maar die er nog niet is. Het is inderdaad ook waar dat u beperkte mogelijkheden hebt om daar vanuit PS op te sturen. Maar dus wel in de samenwerking kan er veel, toch veel gedaan worden. En dus de mogelijkheden die ik net noemde.
Okay. Mevrouw Visser.
Ja, dank u wel, voorzitter. Twee vragen over de Energy Board. U geeft aan dat een periodieke evaluatie onderdeel is van aanbeveling 9. Maar welke frequentie voor de evaluatie ziet u dan als passend? Halfjaarlijks, jaarlijks? En de tweede vraag, kan ik die gelijk stellen? Welke evaluatieindicatoren zouden volgens u moeten worden opgenomen om voor ons te bepalen of de samenwerking binnen de Energy Board effectiever is of wordt? Dank u wel.
Dank u wel voor deze vraag of vragen samenhangend met de Energy Board. Voor de evaluatie hebben wij geen precieze termijn in gedachten. Ik denk halfjaarlijks zou te veel zijn. De Energy Board komt ook niet wekelijks bij elkaar. Dus ik zou zeggen jaarlijks of tweejaarlijks lijkt me meer passend. Maar dat is ook iets waar u nog verder dan zelf over zou moeten debatteren. Maar halfjaarlijks is te snel. Dan over de evaluatieindicatoren. Ik denk dat deels de andere aanbevelingen daar ook wel al richting aan geven. Het gaat met name ook over het kijken of de gemeente eigenlijk de ervaringen van gemeenten beter aan kunnen sluiten bij of netbeheerders en Rijk beter op de hoogte kunnen zijn van de ervaring van gemeenten. Ik denk dat ook de Energy Board wordt ook doorontwikkeld. Dus dat ook de stukken die daar vanuit Rijk, IPO, VNG en netbeheerders, Netbeheer Nederland wordt opgesteld, ook een mooi uitgangspunt is om tot evaluatiecriteria te komen.
Meneer Ratering, nog andere vragen?
Ja? Ja, zeker, voorzitter. Want ik word weer getriggerd door het antwoord dat die ANVB er niet is. En dat lijkt me toch wel raar, want de urgentie die komt met name vanuit Den Haag. Waar zegt, ja, we kunnen niks, want we hebben geen energie en het netwerk zit vol. En is er dan niemand die daar een beetje zoveel verstand heeft dat er ook wat gebeurt in Den Haag? En ligt daar in uw ogen dan misschien ook wel een taak voor de IPO, want die kan wel een vuist maken in Den Haag.
In de gesprekswijze, meneer Ratering, stond dat dit niet tot de orde van het onderzoek behoorde. Dus ik denk... Nee, die gaan we niet beantwoorden. Nee. Oké.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik had trouwens ook een paar vragen beeldvormend voor de gedeputeerde of voor de ambtelijke ondersteuning. Dat komt in het rondje hierna?
Nou, eigenlijk niet.
Oh, eigenlijk niet?
Nee.
Nou, dan nemen we die mee. Dan gaan we die op een andere manier stellen. Ja. Dat denk ik. Maar wij hadden, mijn collega ook, die is hier nu niet, hadden ook beeldvormende vragen over het staatsvoorstel. Maar die kunnen we niet stellen. Even dan, ik heb één vraag voor u. Want er zijn ook al veel vragen gesteld. Bedankt ook voor de presentatie. Helder. En dat gaat over aanbeveling 1. Dat gaat ook over het verleggen van taken. Daar hebben we het net ook al even gehad. Over de taken. Over regierol of het bevoegd gezag. En daar wordt dan gesproken in die aanbeveling over van als de provincie dat over zou nemen. Wat zijn daar de gevolgen dan van? Hè? En ook voor ondernemers of voor aanvragers. En moeten die langs meerdere loketten? Hebben we dan meer of minder bureaucratie waar we mee te maken gaan krijgen? Wat is het effect nou van die aanbeveling als de provincie dat gaat overnemen?
Dank u wel voor uw vraag. Allereerst belangrijk om aan te geven dat de aanbeveling niet is dat de provincie het over zou moeten nemen of dat vaker zou moeten doen, maar dat de aanbeveling is om duidelijk beleid te hebben in welke gevallen de provincie dat wel of niet zou doen. In bijvoorbeeld Noord-Holland heeft de provincie een enkele keer het bevoegd gezag overgenomen. Dat is ook omdat dan... En in Utrecht trouwens ook, soms ook omdat een gemeente of het Rijk het op dat moment niet kan of wil oppakken. En dat het dus dan tijd kan schelen omdat iemand ermee begint. Qua loketten zou het kunnen schelen als de provincie het oppakt als er meerdere gemeenten zijn waarbij elk een deeltje gebeurt. Maar in principe geeft Noord-Holland wel aan dat het niet in die zin heel veel tijd scheelt. Ik denk niet dat het meer tijd kost, al kan het wel als je dat voor de eerste keer doet... misschien ook wel meer tijd kosten. Dus het is zeker iets wat je zorgvuldig moet afwegen.
Ja, dankjewel. Ik sluit me helemaal aan bij de complimenten die al gegeven zijn over het rapport. Ik had nog één vraag over het ruimtelijk beleid. Maar ik begrijp al, net viel het woord datacenter al, dat dat misschien een beetje gevoelig is. Maar ik trek hem wat breder. Heeft de Rekenkamer ook gekeken naar, en dat is natuurlijk met name de tussentijdse oplossing even... naar bedrijfsvestiging. Dus welk soort bedrijven sta je gewoon toe op een bedrijventerrein? En dan bedoel ik even, zeg maar, de energievreters. Kun je die ook in de wacht zetten?
Nee, als ik heel kort antwoord geef, is dat buiten scope van het onderzoek. Wat wel bijvoorbeeld in Noord-Holland ter sprake is gekomen, is het wel of niet inzicht kunnen krijgen in die wachtlijsten. En dat ze dus wel heel veel daarover met de netbeheerders in gesprek zijn. Juist ook om te kijken van staan er ook aanvragen op, zoals die datacentra, waar misschien ook geen gebruik van gemaakt gaat worden.
Heeft ja, ik neem aan dat daar dus wel in te sturen is, zeg maar, vanuit de provincie, vanuit het ruimtelijk beleid. Maar dan moet je dus samen met de netbeheerder kijken van... Hoe de aanvraaglijst eruit ziet.
Ja, dat is buiten de scope van het onderzoek, maar...
De scope van het ruimtelijk beleid.
Ja.
Moeten we hem daar stellen? B.
Ja, dank u wel, voorzitter. BBB heeft een paar vragen. Er is in dit huis, toen de netcongestie aan de orde kwam, in 2022 was dat ongeveer, is er meermalen volgens mij uitgesproken dat dit wel eens kon leiden tot onorthodoxe maatregelen om dit het hoofd te kunnen bieden. Als ik nu het rapport lees van de Rekenkamer, dan vraag ik mij af. U zei toen straks dat u naar een rijdende trein gekeken hebt. In 22 stond de achterste wagon in brand. Intussen staat die voor de helft in brand. En er zijn gebieden in Nederland waarvan de week is afgekondigd dat de bedrijven afgesloten kunnen worden van de winter, omdat het helemaal uit de hand loopt. Dus dan staat die volledig in brand. Ik vraag mij af of we met dit rapport voorkomen in Flevoland dat de trein volledig in brand gaat. En daarom had ik eigenlijk verwacht dat u met hardere aanbevelingen zou komen. Even naar die onorthodoxe maatregelen terug. Heb u daarnaar gekeken? Heb Flevoland daar wat van uitgevoerd? En hoe zouden we dat kunnen doen? Kijk ik ook even naar de batterijen, wat al een paar keer genoemd is. Er zijn heel veel plannen voor. Dat kan verlichten. Maar het gaat allemaal een beetje stroperig. Hetzelfde geldt voor initiatieven op waterstof. Graag uw reflectie.
Ja, dank u wel voor uw twee vragen. De eerste vraag gaat over of wij als Rekenkamer de brand kunnen blussen. En of de provincie dat kan doen. Ja, het antwoord is nee. Omdat de provincie dus beperkte bevoegdheden heeft en ook een kleine rol heeft in het oplossen van netcongestie. Kan het dus naast elkaar bestaan dat de provincie goed tot redelijk goed bezig is, maar dat ondertussen netcongestie steeds erger wordt? De tweede vraag ben ik even kwijt. Oh ja, de onorthodoxe maatregelen, of we daarnaar gekeken hebben. Ja, die vallen onder wat de provincie binnen de FGU-pocket en de samenwerking daaromtrent doet. En misschien, Reinier, kun je daar nog kort op aanvullen?
Ja, ik denk dat GS deze vraag best kan beantwoorden. Er zijn wel wat onorthodoxe maatregelen die zijn onderzocht. Dat zijn best technische dingen. Dat gaat over het afkoppelen van windmolens of dat gaat over dat soort zaken. Die heb ik niet nu allemaal scherp omdat ze best technisch zijn, maar ik denk dat GS u daar wel mee kan helpen. En u noemde ook het batterijafwegingskader. Dat is in die zin misschien onorthodox, dat de provincie daar dus echt op de troepen vooruit probeert te lopen en alvast met een kader komt, terwijl ze eigenlijk nog moet wachten tot de bevoegdheden of de regelgeving ook toelaat dat ze dat op een manier doet zoals die in het afwegingskader staat. Dus ik denk dat dat, dat kun je, ja, onorthodox is ook een beetje een vage term, maar dat zou je onorthodox kunnen noemen.
En tot slot het CDA.
Ja, voorzitter, wat betreft complimenten geldt denk ik daar ook de economische waarheid van de afnemende meeropbrengst. Dus ik laat ze achterwege. De meeste vragen zijn eigenlijk wel gesteld en daarom permitteer ik mij een iets andere benadering. Namelijk, van de week is die brief van de minister gekomen en dat roept toch wel de vraag op. Wilt u daar een beetje op reflecteren in relatie tot uw eigen onderzoek? Van als u dat nou toen al had gezien, zou dat het onderzoek anders hebben gemaakt? Dat. Misschien is dat wel een mooie afsluiter op het rondje van vragen, want er zijn er al zoveel gesteld. Met permissie van de voorzitter, hoop ik.
Ja. Ja, als u daar ja, antwoord op kunt geven.
Eigenlijk valt hij buiten het scope van het onderzoek, hè? Maar. Wat ons opvalt, want we hebben natuurlijk ook met veel belangstelling die brief gelezen, is dat met name het probleem weer goed voor het voetlicht wordt gebracht. Maar wij zien niet meteen aanknopingspunten voor de rol van de provincie of voor de rol van de gemeente om nu ook een bijdrage extra te leveren om netcongestie op te lossen. Dus heel goed dat het probleem weer is geagendeerd en er is een gedeeld beeld van urgentie. Maar wij zien nog niet meteen aanknopingspunten in die brief op basis waarvan de provincie anders of beter kan handelen.
Dank u wel voor uw antwoord. Ik had dat ook niet verwacht, want dat gelet op de beperkte wettelijke mogelijkheden van de provincie begrijp ik uw antwoord ook, maar toch aardig dat u even uw reflectie hebt willen geven. Dank u wel daarvoor.
Zijn er nog vragen? We hebben een heel rondje gehad. Is er nog behoefte aan een tweede ronde? Ik kijk even rond. Meneer Ivo?
Dank u wel, voorzitter. Ik heb één klein vraagje, want ik hoorde van mijn buurman aan de overkant over waterstof. Dus ik denk, ik ga me toch maar even die vraag even weer stellen. Wil GS de waterstof electrolyzer inzetten om een flexibiliteit, om de net een beetje te ontlasten? Om het een beetje te verzachten eigenlijk daarvoor? Dat is gewoon even een vraag van mij.
U begon al, adresseerde GS al. Ik denk dat dat een vraag is die u inderdaad aan GS kunt stellen.
Er zijn er geen vragen meer? Nee. Er rest de conclusie of dit voldoende besproken is, of dat u hem in de oordeelsvormende vergadering terug wil hebben. Wie heeft dan nog vragen voor de oordeelsvormende vergadering? Meneer Schipper.
Nou ja, zoals meneer Van Ulst ook al aangaf, hebben we vragen aan het college. Die willen we graag kunnen stellen. Dus dat is wel goed om, denk ik, in de oordeelsvormende ronde te doen dan.
Ja, dat klopt. Dat hoort in de oordeelsvormende ronde thuis. Ik wil nog wel even naar aanleiding van de vraag van de heer Van Ulst. Het statenvoorstel is van de Staten. Hè? Dus u vraagt uw mening van het college daarover, denk ik. Het college heeft het statenvoorstel niet gemaakt. Even ter informatie aan u allen.
Maar voorzitter, het college heeft wel een reactie gegeven op het rekenkamerrapport. Dus we kunnen met het college over het rekenkamerrapport dan eerst beeldvormend in gesprek en daarna oordeelsvormend. Begrijp ik dat goed?
U kunt met het college oordeelsvormend in gesprek. Volgende vergadering, als u dat wilt.
En als wij beeldvormende vragen over de reactie van het college hebben, waar kunnen wij die kwijt?
Daar ook. Ja.
Nou, gaan we dat doen?
Ja, lijkt me een goed plan. Meneer Boutkamp.
Ja, voorzitter. Ik zou zeggen, maak ze gewoon politiek en dan doen we dat gewoon in de oordeelsvormende ronde. En dat is wel toevertrouwd aan de VVD.
Want dat gaat even buiten de orde van de vergadering. Maar ik denk ook eigenlijk dat dat niet anders kan dan oordeelsvormend. Want je geeft een oordeel over de opmerkingen. Prima. Dan zijn we nu bij de rondvraag aangeland. Maar dan wil ik eerst even de Rekenkamer bedanken voor de goede en duidelijke beantwoording van de vragen. Dank u wel. Rondvraag. Meneer Van Helden.
Ja, dank u wel, voorzitter. We hebben even getwijfeld of het hier wel thuis hoorde. Maar we denken, we stellen hem gewoon en dan horen we zelf of dat niet, of dat wel het geval is of niet het geval is. Er komen steeds meer situaties toe dat boeren erven vergunningen aangevraagd worden om arbeidsmigranten te huisvesten. En wij maken ons daar best zorgen om, omdat dat leidt tot kleine woongemeenschappen in het buitengebied met de, afhankelijk hoe het gaat, maar op diverse plaatsen toch overlast. En onze vraag is van, hoe wordt daar beleid op gemaakt en wat speelt daar allemaal in mee om dat handen en voeten te geven? Dank u wel.
De vraag is, komt er beleid over huisvesting arbeidsmigranten? Er is een collegelid in de zaal, kunt u daar antwoord op geven?
Ja, voorzitter, dank u wel. Ik denk dat het goed is om die vraag even op te hopen, want op 15 oktober komt er een technische sessie rondom de woningbehoefte Flevoland, algemeen en voor specifieke aandachtsgroepen. Daar wordt ook een rapport wat met u is gedeeld, onder andere van de Rigo Groep en van de Companen Groep. En het laatste is een aandachtsgroepen en seniorenhuisvesting. Die wordt daar technisch toegelicht aan u en wordt ook met u besproken. Dus ik denk dat dat alle ruimte biedt om dit soort vragen te stellen op dat moment.
Dat lijkt me een duidelijk antwoord. Prima, dan sluit ik nu de vergadering.